We willen samen lezen uit Gods woord uit de brief aan de Galaten. Galaten hoofdstuk 4 vanaf vers 21 tot vers 31. Dit zegt Gods woord. Zegt mij u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet. Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had, één van de slavin en één van de vrije. Maar die van de slavin was naar het vlees geboren en die van de vrije door de belofte. Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis, want dit zijn twee verbonden. Het een van de berg Sinaï die tot slavernij baart, dat is Hagar. Hagar nu is de berg Sinaï in Arabië en komt overeen met het tegenwoordige Jeruzalem, want dit is in slavernij met haar kinderen. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij en dat is onze moeder. Want er staat geschreven, wees vrolijk, onvruchtbare die niet baart, barst los en juich u die geen baresweeën hebt. Want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan van haar die een man heeft. U echter, broeders, bent kinderen van de belofte naar het voorbeeld van Isaak. Maar zoals destijds gij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de geest was, zo ook nu. Maar wat zegt de schrift? Drijf de slavin en haar zoon uit, want de zoon van de slavin zal geenszins erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen van een slavin, maar van de vrije. Ik denk dat het voor velen onder ons een opluchting is dat we gekomen zijn aan het laatste gedeelte van dit vierde hoofdstuk, dat het afsluitende gedeelte vormt van toch wel een pittig theoretisch stukje, dat we ondertussen al een aantal weken hebben overdacht. Een stukje dat begonnen was met het begin van hoofdstuk 3. En ik heb u toen verteld, bij het begin van die overdenking van het derde hoofdstuk, dat wat we eigenlijk vinden in dit stuk een vraag is die Paulus hier beantwoordt. En die vraag die Paulus hier beantwoordt is van, wie zijn nu die kinderen van Abraham? En wie zijn nu de erfgenamen van die belofte die aan Abraham is geschonken? Want Abraham had inderdaad twee zonen, Ismaël en Isaak. En tot op de dag van vandaag beweren hun nakomelingen dat zij de enige ware erfgenamen zijn van de belofte van Abraham. Langs de ene kant is het de islam, en die gelooft langs de lijn van Ismaël de enige ware wettige erfgenamen te zijn van de belofte die aan Abraham gemaakt is. En langs de andere kant is er het Jodendom, het Judaïsme, en dat gelooft ook op hun beurt dat zij de enige ware erfgenamen zijn van de belofte die aan Abraham gemaakt is, maar dan langs de lijn van Isaak, de zoon die Abraham door belofte had ontvangen van de Heere God. Dus tot op de dag van vandaag zijn er de twee zonen van Abraham, of althans de nakomelingen, die beweren dat zij de wettige erfgenamen zijn van de beloofde zegen aan Abraham. En die vraag was ook heel belangrijk voor de broeders en zusters in Galatië, want die jonge gemeenten die daar door de bediening van Paulus waren ontstaan, die waren onder de invloed gekomen van mensen die Paulus onruststokers noemt. Mensen die gekomen waren uit Jeruzalem en die beweerden dat die jonge christenen, die Galaten, ondanks het feit dat zij het evangelie van de apostel Paulus hadden aangenomen, de geest hadden ontvangen, dat zij nog steeds geen deel hadden aan de erfenis van Abraham. Die zegen was volgens deze onruststokers enkel en alleen weggelegd voor de directe nakomelingen van Isaak. En deze Galaten hadden daar, nu dat zij tot geloof gekomen waren en de geest ontvangen hadden, nog steeds geen recht op volgens deze mensen. En ze konden nu meteen aanwijzen in de schrift waar dit volgens hen letterlijk zwart op wit geschreven stond. En ik wil dat stukje ook met u lezen, omdat Paulus er ook op zin speelt in het stukje dat we in de Galatenbrief gelezen hebben. Ik zal het u voorlezen uit Genesis 21, vers 9 tot en met 12. Dan lezen we dit. Sara zag dat de zoon die Abraham bij Hagar, haar Egyptische slavin, had gekregen, spottend lachte. En daarom zei ze tegen Abraham, jaag die slavin en haar zoon weg, Want ik wil niet dat mijn zoon Isaac later de erfenis moet delen met de zoon van die slavin. En dit voorstel beviel Abraham allerminst. Het ging immers om zijn eigen zoon. Maar God zei tegen hem, je hoeft je niet bezwaar te voelen vanwege de jongen of je slavin. Alles wat Sarah je vraagt, moet je doen. Want alleen de nakomelingen van Isaac zullen gelden als jouw nageslacht. Zie je, hier heb je het. Alleen de nakomelingen van Isaac zullen gelden als jouw nageslacht. Dus zoals je merkt, vrienden, hadden die onruststokers die eeuwenoude Joodse traditie volgens de wet wel aan hun kant. Als zij beweerden dat die christenen in Galatië, die geloofden dat zij nu kinderen van Abraham waren, dat zij de erfgenamen waren van Gods belofte, ja, zeiden ze, maar als je echt wil deel krijgen aan die erfenis, dan moet je je nu ook één maken met dat verbond aan Abraham gemaakt. En dan moet je, net zoals Abraham gehoorzaam was, je laten besnijden. Dan krijg je deel aan de erfenis van Abraham. Maar zoals jullie wellicht gelezen hebben, samen met mij, denkt Paulus daar wel net ietsje anders over. En juist deze passage die we net gelezen hebben uit Genesis hoofdstuk 21, gaat hij anderzijds gebruiken om aan te tonen dat de Joden, de nakomelingen, de lichamelijke nakomelingen van Isaac, dat zij helemaal niet de ware kinderen van Abraham zijn. Maar de Galaten en alle christenen die de geest van God ontvangen hebben, ongeacht hun afkomst. Volgens Paulus zijn alle Joden die nog onder het verbond van de Sinaï zijn, onder de wet, en dus Christus niet toebehoren, zijn die helemaal niet verwant met Isaac, maar zijn die verwant met Ismaël. Ho zeker. Ismaël en Isaac die staan volgens Paulus voor twee tegenovergestelde toestanden situaties. Langs de ene kant heb je Ismaël en die staat voor Paulus volgens de toestand van de slavernij van hen die onder de wet zijn. En Isaac langs de andere kant die staat voor de vrijheid in Jezus Christus door de geest van God. Dat is het grote contrast. Ja, van een historische en een theologische ommekeer gesproken. En je moet je dan bedenken dat in de eeuwenoude traditie van het Joodse volk Ismaël gezien wordt als het voorbeeld van de volkeren. Ja, God had aan Abraham beloofd dat hij een vader zou worden van vele volkeren. En volgens de Joodse traditie was Ismaël daar het voorbeeld, het model van. En Abraham was volgens hen, doordat Ismaël eerst geboren is, een vader van vele volkeren geworden, om daarna de vader van Israël te worden, wanneer Isaac geboren werd. Dus begrijp je, als Paulus hier zijn uitleg doet, dat er heel wat mensen zijn van wie een haar recht op hun armen komt als ze dit horen. Paulus, zijn revolutionaire uitleg die we hier vinden, die breekt volledig met de historische Joodse traditie. En het is een krachttoer, voor zij die aan de Franse grens wonen, een tour de force, die zijn gelijke niet vindt in de schrift. Dit neusje van de zalm hier vormt eigenlijk het ultieme sluitstuk van de bewijsvoering van Paulus, die de genadeslag moet geven aan deze onruststokers. Ja, Paulus die heeft hier spreekwoordelijk, net zoals de Heer Jezus, de goede wijn voor het laatst bewaard. En het is dan ook mijn gebed en verlangen, broeders en zusters, dat jullie vanmorgen die goede wijn kunt smaken en appreciëren. En dat hij voldoende doorwaaid mag zijn door de sommelier van de Heer, de Geest van God. Zodanig dat je proeft welke kostbare dingen Paulus hier vertelt. Maar vooraleer we in die tekst gaan induiken, zou ik je toch wel eerst willen wijzen op een heel praktische richtlijn, een praktische vermaning die er schuil gaat achter misschien op het eerste zicht toch wel een zeer theoretische uiteenzetting van Paulus. Want geloof dat ik met vrijmoedigheid mag zeggen dat een van de problemen die Paulus heeft met deze onruststokers de manier is waarop zij met de schriften omgaan. De manier waarop zij de schrift lezen. Want zoals u gemerkt hebt, leest Paulus de dingen toch net eventjes anders. En toen ik daar zo over nadacht, vond ik eigenlijk een treffende gelijkenis met wat ik ook vandaag meen toch vaak aan te treffen onder ons en veel christenen in Vlaanderen, die eigenlijk in hetzelfde stramien vervallen als deze onruststokers, namelijk dat wij nogal gemakkelijk de neiging hebben om de schrift te lezen en het meteen te gaan oppikken en het direct te gaan toepassen in onze situatie. Maar daar moeten we wel heel voorzichtig mee zijn. Want dat was wel wat deze onruststokers hier deden. Kijk, die passage van Genesis 21, dat was natuurlijk voor hen het sluitstuk van hun opvatting. Maar je ziet dat volgens Paulus zij die passage uit Genesis hoofdstuk 21 helemaal uit zijn verband gaan nemen. Het gaan uitlichten uit het grote verhaal van de Heere God. En het van daaruit direct gaan toepassen op de huidige situatie onder de broeders en zusters in Galatië. Zonder ook maar één moment rekening te houden met de verdere ontwikkelingen in het grote verhaal, in het grote herstelplan van God. Dus je kan niet zomaar altijd recht toe, recht aan de schrift lezen en meteen op jouw situatie gaan toepassen. En dat is ook het eerste wat Paulus deze Galaten op attent maakt. We hebben het gelezen in vers 1. Zegt mij u die onder de wet wil zijn, luistert u niet naar de wet? Paulus, die wil ons leren dat het noodzakelijk is om te leren luisteren naar de schriften. De Heer Jezus, die mikte daar ook opmerkingen over aan zijn toehoorders en ten aanzien van zijn discipelen. Lucas 8, vers 18 zegt hij ook, kijkt u dan uit hoe u hoort. Belangrijk dat we leren luisteren naar de schrift. Ja, Paulus die gaat hier nogal met een sarcastische ondertoon de Galaten het verwijt maken dat ze enerzijds wel gretig zijn om zich aan de regels en de geboden van de wet van Mozes te onderwerpen, terwijl dat ze anderzijds helemaal niet luisteren naar wat Gods woord werkelijk te vertellen heeft. Dat is het grote probleem hier. En je hebt gemerkt in dit stukje van de Galatenbrief dat twee woorden heel bijzonder aan de oppervlakte komen. Vrijheid en slavernij. Dat zijn de twee grote trefwoorden. Nu, de enige manier om waarlijk vrij te zijn, in de volste zin van het woord, is door op een verantwoorde bijbelse manier om te gaan en gehoor te geven aan de schriften. Want anders kun je heel snel vervallen in de slavernij van het wetticisme. Of de slavernij van het sectarisme. Of de slavernij van een dwaalleer. Herinner je de woorden van de Heer Jezus die ons leert hoe dat wij blijvend van onze christelijke vrijheid kunnen genieten? En hij zegt, jullie kunnen dat blijvend van genieten door te blijven in mijn woord. Johannes hoofdstuk 8, vers 31 en 32, zegt hij die woorden wel in een heel bijzondere context, die ook voor ons wel toch een bijzonder aanknopingspunt hebben. De Heer Jezus spreekt daar tot Joden die schijnbaar in hem geloofden en hij zegt, als u in mijn woord blijft, bent u waarlijk mijn discipelen en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem, wij zijn Abrahams nageslacht en hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt u, u zult vrij worden? Jezus antwoordde hun, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Wij kunnen ook heel snel die waarheid uit het oog verliezen of vergeten als we niet opletten. Langs de ene kant is het mogelijk om, zeg maar, uw oprechte liefde voor de schrift te verklaren en anderzijds toch helemaal niet te luisteren naar wat de schrift te zeggen heeft. Dat is heel goed mogelijk. En we kunnen ook onze bereidwilligheid om het woord van God te gehoorzamen uitroepen, terwijl dan we langs de andere kant volledig onwetend zijn in wat de schrift ons eigenlijk werkelijk wil onderwijzen. Dat is heel goed mogelijk. En dat is een potentieel gevaarlijke situatie. Want de Joden, en vooral dan de Farizeeën, die dachten waarlijk dat zij vrij waren. Vrij door hun afkomst. Vrij door hun trouw aan de letter van de wet. Maar we zien, wanneer de Heer Jezus komt, dat ze steeds dieper en dieper wegzinken in de slavernij van een zelfmisleiding en een onkunde van de schrift. En laten we ons daarvoor behoeden, broeders en zusters. Laten we ons daarvoor behoeden door in nederigheid onszelf en wat we ook menen te mogen kennen en weten, door dat te durven in vraag te stellen. En ons steeds weer opnieuw te gaan onderwerpen aan het doortastende licht van Gods woord in gehoorzaamheid. Wat dat woord ook ons te zeggen heeft. Dat alleen kan ons behoeden om te blijven in de waarheid. En de ware vrijheid in de Heer Jezus Christus in ons leven echt te kennen. Maar laten we tot de tekst komen, broeders en zusters. Ik weet niet of het u opgevallen is. Maar Paulus, die eindigt hier dit woord aan het eind van hoofdstuk 4 op dezelfde manier zoals hij het begonnen is aan het begin van hoofdstuk 3. Namelijk met Abraham. Kijk, bij de aanvang had Paulus de ervaring van de Galaten, het feit dat ze nu de geest van God ontvangen hadden door geloof, dat had hij vergeleken met de geloofservaring van Abraham duizenden jaren voorheen. En nu gaat Paulus die Galaten die door de geest van God geboren zijn, vergelijken met die wonderbaarlijke geboorte van Isaac, volgens de belofte die God aan Abraham gegeven had. Vers 22 en vers 23. Ik lees het u nogmaals. Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén van de slavin en één van de vrije. Maar die van de slavin was naar het vlees geboren en die van de vrije door de belofte. Ja, in enkele woorden vinden we dat Paulus hier de verdere geschiedenis van Abraham, hè, waar hij al zijn wagonnetje had aan aangepikt, had hij die verdere geschiedenis van Abraham doorlopen. Hij was zowat in het eerste gedeelte, herinnert u zich nog, gestrand bij die belangrijke gebeurtenis, toen de Heere daar zijn verbond sloot met Abraham, hij daar die dieren moest openleggen, weet je nog, en de Heere als een vurige fakkel door die delen heen trok en aan Abraham zijn belofte mik. Dat was heel cruciaal in het eerste gedeelte van onze overdenking, en hier pikt hij als het ware de draad weer op. Want u herinnert zich dat een van de vragen waar Abraham toen mee worstelde, de vraag was over het erfgenaamschap. Wie zou zijn erfgenaam zijn? En Abraham, ja, zoals de kaarten er toen voorlagen, hij had geen lijfelijke erfgenaam, ja, dacht dat zijn erfenis zou gaan naar een van zijn voornaamste huisslaven. Maar het is de Heere die daar in Genesis 15 nadrukkelijk zegt dat het zeker het geval niet zal zijn dat een huisslaaf zijn erfenis zal krijgen. In 3 en vers 4 van Genesis 15, daar pik ik gewoon de draad weer op, vrienden. En Abraham zeide, zie, mij hebt gij geen nakroost gegeven, en u moet een slaaf mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord van Javé kwam tot hem, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Zie je, hier vinden we nadrukkelijk dat de Heere kenbaar maakt dat een lijfelijke zoon van Abraham zijn erfgenaam zal zijn. Maar er is wel een dik probleem. En dat dik probleem komt boven water in Genesis hoofdstuk 16. Sarah is namelijk onvruchtbaar. En dan is zij het die Abraham aanspoort, omwille van het feit dat ze onvruchtbaar is, om een zoon te gaan verwekken bij haar slavin. Ja, voor ons klinkt dat misschien een beetje vreemd, maar eigenlijk is Hagar niet meer dan een draagmoeder avant la lettre. Zo kan je het eigenlijk bezien. En in die tijd was dat gewoon perfect legaal en heel gebruikelijk. Maar, dat is niet de weg van de Heere God. En hoewel dat Ismaël, Abrahams wettige eerstgeboren zoon is, zal hij toch niet Abrahams erfgenaam zijn. Dat blijkt in het volgende hoofdstuk, wanneer de Heere zijn verbond met Abraham zal herbevestigen, hernieuwen. Want nu had hij dit verbond uitbreiden naar zijn wettelijke erfgenaam. En wie dat is, kunt u lezen in Genesis 17, vers 18 tot 21. Ik lees het u gewoon voor, we gaan de draad volgen. Ondertussen is Ismaël al geboren, dat wil ik toch even erbij zeggen, en hij is al een jong knaap op dat moment. En Abraham zegt in Genesis 17, vers 18, Abraham zei tot God, och, mocht Ismaël voor uw aangezicht leven. Maar God zeide, nee, maar uw vrouw Sarah zal u een zoon baren, en ge zult hem Isaac noemen, en ik zal mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht. En wat Ismaël betreft, ik heb u verhoord, zie, ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar doen zijn en uitermate talrijk maken. 12 vorsten zal hij verwekken, en ik zal hem tot een groot volk stellen. Maar mijn verbond zal ik oprichten met Isaac, die Sarah u op dezezelfde tijd in het volgend jaar baren zal. Dat is wel heel opmerkelijk, want ik wil hier toch een eerste belangrijke vaststelling doen. En het is dat je kan lezen in vers 11 voordien al, dat hier de besnijdenis ingesteld wordt als het teken van dit verbond. En ook zal Ismaël, evenals alle andere huisslaven en zij die in het huis van Abraham worden, die natuurlijk mannelijk zijn, die zullen besneden worden. Maar het verbond, zegt de Heere, zal ik oprichten met Isaac. Klein detailtje, het verbond wordt opgericht en het ventje is nog niet eens geboren. Het is er nog niet. Maar als Isaac, die nu nog niet geboren is, de enige erfgenaam is van die belofte van Abraham, dan werd er wel een bijzonder licht op Ismaël. He. Hij had al 12 zonen, of hij zou 12 zonen hebben, dat moet u al doen nadenken. Hij is een letterlijke nakomeling van Abraham. Plus, hij is ook besneden. Maar hier zie je duidelijk dat deze, hoewel een zoon van Abraham, en hoewel dat hij besneden is, geen deel aan de belofte heeft waarvan Isaac de enige erfgenaam is. De zoon van Sarah, die nog geboren moet worden en op wonderlijke wijze geboren zal worden, door God verwekt en niet door een mens. Dus tot hiertoe, om even te resumeren, tot hiertoe is Paulus denk ik heel goed te volgen, en liggen de kaarten nog altijd in het voordeel van die onruststokers, die beweren dat enkel het nageslacht van Abraham door Isaac de erfgenamen zijn van de belofte. Maar nu gaat Paulus het geweer van schouder veranderen, en hij neemt ineens een bocht van 180 graden. Ik wil het nog eens lezen met u. Vers 24. Deze dingen, zegt hij, hebben een zinnebeeldige betekenis. Want dit zijn twee verbonden. Het een van de berg Sinaï die tot slavernij baart, dat is Hagar. Hagar nu is de berg Sinaï in Arabië en komt overeen met het tegenwoordige Jeruzalem, want dit is in slavernij met haar kinderen. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij en dat is onze moeder. Dus volgens Paulus hebben deze historische gebeurtenissen een diepere betekenis. En ze wijzen bovenal, zegt hij, naar twee verbonden. Het is niet, vrienden, dat Paulus hier even een loopje neemt met de schrift en er zo'n keer een draai aan heeft, zodat het in zijn kraam past. Absoluut niet. Maar eerst gaat Paulus duidelijk aangeven wat de diepere betekenis is, die verder gaat dan de geschiedenis, om vervolgens tot de schriftplaats te komen van waaruit hij deze historische gebeurtenissen nu met een heel andere bril gaat bekijken. Iets maakt dat Paulus de dingen nu ineens geheel anders ziet dan vroeger. En dat vindt u in de schriftplaats die hij had aanhalen. Nu ondertussen, als je de studies van het boek De Handelingen gevolgd hebt, weet u welke bril Paulus hierop zet. Dat is de welgekende Jezusbril. Sedert de opstanding van de Heere Jezus lees je de schrift met een heel andere bril. Dat is wat de Heer Jezus ook leert aan de Emmausgangers en aan zijn discipelen. Hij opent hen de ogen voor de schriften na zijn dood en opstanding. En dit is ook, hoewel dat de naam van de Heer Jezus hier op geen moment vernoemd wordt, hoewel dat er op geen moment sprake is van de opstanding, ben ik er rotsvast van overtuigd dat de Heer Jezus en zijn opstanding de sleutel is die deze bocht van 180 graden verklaart. Maar straks wil ik je daar wel iets meer over vertellen. Maar je vindt hier duidelijk drie tegenbeelden. Paulus maakt hier drie tegenstellingen. Hij schetst een contrast, zoals je ziet, tussen twee zonen. De ene, zegt hij, Ismaël is op natuurlijke wijze verwekt. De andere, Isaac, door de belofte of door de geest van God verwekt. En die twee zonen hebben natuurlijk twee verschillende moeders. De ene is een slavin, Hagar, en die andere, Sarah, wordt hier de vrije genoemd. Maar moeder Hagar, de slavin, dat was, zegt Paulus, die staat ook nog symbool voor iets anders. Zij staat namelijk symbool voor het verbond dat gesloten is op de Sinaï. En haar kinderen, en vul je dan maar in, Ismaël en zijn 12 zonen, die zijn in slavernij tot op de dag van vandaag. En dat stemt overeen, zegt hij, met het huidige Jeruzalem, dat ook met haar kinderen nog altijd in slavernij is tot op vandaag de dag. Dat mag je zelfs heel letterlijk zeggen. Maar er is nog een derde contrast. En dat contrast is er tussen het huidige Jeruzalem met haar kinderen en het hemelse Jeruzalem met haar kinderen, waarvan dat Paulus zegt, en dat is onze moederstad. Dat is onze metropolis, onze moederstad, het hemelse Jeruzalem. Dus je hebt hier drie contrasten. Nogmaals, Ismaël en Isaac, natuurlijk tegenover geestelijk. Je hebt Hagar en Sarah, de slavin, tegenover de vrije. En het tegenwoordige Jeruzalem met haar kinderen, tegenover het hemelse Jeruzalem met haar kinderen. Maar er wordt enkel gezegd van het tegenwoordige Jeruzalem dat het in slavernij is onder de wet. Paulus zegt hier helemaal niks over het hemelse Jeruzalem met haar kinderen. En hij zegt hier ook helemaal niets over het tegenbeeld tegenover Hagar. Hij vernoemt hier Sarah niet. Dat contrast maakt hij niet. Dat is wel opmerkelijk. En ik denk dat Paulus daarvoor zijn redenen heeft waarom hij dit nadrukkelijk nalaat. Want die vele ontbrekende stukjes van die puzzel hier, die moeten we gaan zoeken. En de aanwijzing die Paulus zelf geeft naar de schrift, in de profeet Jesaja. Daar had hij een stukje uit de schrift van Jesaja gaan aanhalen, uit de boekrol van Jesaja, vers 27. Want er staat geschreven, wees vrolijk, onvruchtbare die niet baart. Barst los en juich u die geen baarsweeën hebt. Want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan van haar die een man heeft. Ja, op eerste zicht lijkt Paulus zijn verwijzing naar de profeet Jesaja nog meer vragen op te roepen dan antwoorden te geven. Maar toch, als je even laat meegaan, een onvruchtbare, die niet baart, maar aan het eind van het verhaal toch vrolijk juicht en lacht om haar talrijk nageslacht. Aan wie zou je dan moeten denken? Natuurlijk aan Sarah. Ik zeg niet dat hier Sarah is, maar dat is toch het eerste wat je moet aan denken. En het tweede, als er hier gesproken wordt over een talrijk nageslacht, groter dan ooit tevoren, dan kan je toch niet anders dan te denken aan de belofte die gemaakt is aan Abraham. Dat zijn talrijk nageslacht als de sterren van de hemel zou zijn en als het zand aan de oever van de zee. Je moet hier eigenlijk denken aan Sarah en Abrahams verhaal. Treffend begint Sarah's verhaal in Genesis hoofdstuk 11, vers 30 met de woorden, Sarah was onvruchtbaar. Zij kreeg geen kinderen. Dat is niet voor niks. Waarom gaat Paulus naar Jesaja? Waarom verwijst hij naar deze schriftplaats? Maar ik denk dat het allereerst te maken heeft met het unieke feit dat Sarah nog slechts éénmaal in het Oude Testament vernoemd wordt. In de profeet Jesaja. En geen enkel ander Bijbelboek in het Oude Testament wordt er over Sara gesproken. En zij wordt niet zomaar eens zijdelings vermeld. Nee, als je de profeet Jesaja gaat lezen, dan ga je merken dat hij dit verhaal van Abraham en Sara op zijn poëtische manier opnieuw gaat vertellen. Maar deze keer gaat hij dit verhaal van Abraham en Sara niet vertellen in terugblik, zoals dat je het in Genesis vindt. Mozes schrijft het in terugblik. Maar nee, Jesaja die gaat het schrijven in een vooruitblik op een geweldige toekomst. Want zoals Isaac geboren is in het verleden door een machtige demonstratie van de macht van Yahweh, om uit die dode moederschoot van Sara nieuw leven te wekken, zo zal God opnieuw in de toekomst zijn sterke arm gaan betonen en gaat hij opnieuw leven uit de dood verwekken, maar niet één zoon, een gans volk. De wonderlijke geboorte van een kind wordt in Jesaja veranderd naar de wonderlijke toekomstige geboorte van een heel nieuw volk. Maar zoals het schitterende verhaal van Abraham en Sara verteld wordt tegen de achtergrond van triestige oordeel over Babylon en de torenbouw van Babel, zo wordt ook Jesaja's schitterende toekomstverhaal geprojecteerd tegen de donkere wolken die samentrekken van een nakend oordeel dat ook komt. Maar deze maal niet over Babel, maar over de moederstad Jeruzalem met haar kinderen. Voordat Jesaja het goede nieuws kan aankondigen, moet hij eerst beginnen met slechte nieuws. Dat is met de evangelie ook zo. Eerst moet je beginnen met slechte nieuws, voordat je het goede nieuws kan vertellen. En dat is wat Jesaja doet, eigenlijk al bijna vanaf de eerste bladzijde van zijn boek. Dan beschrijft Jesaja de situatie van Jeruzalem, zoals het er in zijn dagen uitzag. En je moet het maar eens voor jezelf bekijken, dat ziet er helemaal niet fraai uit. Hij vergelijkt de moederstad Jeruzalem met een ontrouwe vrouw, die nu hoererij bedrijft. En hij vergelijkt haar kinderen, de inwoners van de stad, met het zaad van boosdoeners en noemt ze verdorven kinderen die de Heere verlaten hebben en hem getart hebben. Dat is niet mooi. Jeruzalem is niet de stad van de gerechtigheid zoals God hem bedoeld heeft, maar het is een stad die beladen is met zonde, die veel te vergelijken is met Sodom en Gomorra. En op dezelfde wijze rust er op Jeruzalem ook een vloek. Een vloek die het oordeel is van de ontrouw aan het huwelijksverbond, om het zo te zeggen, van de Sinaï. En omdat die moederstad ontrouw is geworden, zal haar man, de God van Israël, zal hij haar verwerpen. En hij zal haar wegsturen. En ze zal eenzaam en verlaten zijn, dor en onvruchtbaar worden. Niet mooi, dat verhaal. En spijtig genoeg gebeurt het ook zoals Jesaja het aangekondigd had. Er kwam oorlog over het land. En de natie Israël die werd veroverd en de hoofdstad Jeruzalem die werd volledig onder de voet gelopen. De kinderen van de moederstad Jeruzalem, het volk, werd ofwel gedood ofwel in gevangenschap weggevoerd naar Babylon. Jaren aan een stuk in gevangenschap in Babylon. Een jarenlange gevangenis, die brengen het volk, de eens zo trotse natie, op een punt dat ze bijna op stervens na dood zijn. Eenzaam kwijnen ze weg, zonder man en zonder kinderen om in de beeldspraak te blijven. En ze zijn zo goed als ten dode opgeschreven. Nu, dat lot overkomt niet Israël alleen. Er zijn heel veel omliggende volkeren in die dagen die hetzelfde lot moeten ondergaan door de machtsgreep van Babylon. En die ook in gevangenschap moeten gaan, net zoals Gods volk. En die nooit meer gaan terugkeren naar hun geboorteland, laat staan dat ze ooit opnieuw nog een natie zullen worden. Dat is het droevige verhaal. Maar tot zover de boodschap van kommer en kwel. Ik spreek liever over positieve dingen, maar kan niet anders. Maar eerst het negatieve vertellen. Maar dan, in Jesaja 51, gaat de profeet opnieuw spreken. En daar vind je een boodschap van hoop en troost. En die boodschap, die richt hij, zo zegt hij, aan allen die de gerechtigheid najagen en Javé zoeken. Jesaja 51, vers 1 tot 3. Ik wil het u lezen. Hoort naar mij, zegt hij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die Javé zoekt. Aanschouwt de rots waaruit gij gehouden zijt en de holte van de put waaruit gij gegraven zijt. Aanschouwt Abraham uw vader en Sarah die u baarde. Want ik riep hem als eenling en ik zegende hem en vermenigvuldigde hem. Want Javé troost Sion. Hij troost al haar puinhopen. Hij maakt haar woestijn als Eden en haar wildernis als de hof van Javé. Blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden, loflied en geklank van gezang. Zie je, bij Jesaja, zij die luisteren naar zijn boodschap, herinnert aan Abraham en Sarah. En hij zegt, kijk, zoals Javé in het verleden wonderlijk tussen beiden kwam, en de onvruchtbare Sarah uit die dode moederschoot een kind naar zijn belofte heeft verwekt, en een heel nageslacht eruit is ontstaan, zo zal Javé in een komende dag door zonde verwoeste, dorre en verlaten stad Jeruzalem doen bloeien en bruisen van leven. En die toekomstige verheerlijkte moederstad, die zal gevuld worden met kinderen, zoals je hier ziet, die de Heere zoeken en de gerechtigheid najagen. En de Heere zal dat doen op dezelfde wijze zoals hij het voordien had gedaan. Ja, hij had Abraham geroepen als eenling, hij had hem gezegend, hij had hem vermenigvuldigd. En de Heere zal opnieuw één man roepen. Die zal zegenen en die zal vermenigvuldigen. Maar wie dat die eenling hier is, dat wordt straks wel wat duidelijker. Maar voordat we daar aan toekomen, wil ik nog eerst heel kort iets zeggen over die toekomstige inwoners van die verheerlijkte stad Jeruzalem, die hier genoemd wordt de Hof van Javé. En als Eden zal zijn. O, zeker. Je leest in Jesaja 44, ik ga het niet meer voorlezen, want de tijd gaat snel, gebruikt hem wel. Maar in Jesaja 44 vind je uiteindelijk dat het ware nageslacht van Abraham, het Israël van God, zoals Paulus het later noemt in Galaten hoofdstuk 6, dat dat door iets heel bijzonders gekenmerkt is. En dat komt als refrein steeds terug in het boek Jesaja. En dit nageslacht, ze gaan allemaal, zo lees je in Jesaja 44, de geest van God ontvangen. Allemaal, het volledige nageslacht zal de geest van God ontvangen. En net zoals Isaac zullen ze naar de belofte verwekt worden door de geest, zoals Isaac als leven uit de dood is verwekt. En zij zullen uiteindelijk nieuwe Jeruzalem bewonen. Zij zijn het die daar in Jeruzalem zullen wonen. En dat is de achtergrond, dat nieuwe scheppingswerk dat God zal doen. Daarom wordt er iedere keer gesproken over de Heere, de boetseerder, de formeerder, die een nieuw mensengeslacht zal creëren zoals hij eertijd het mensengeslacht heeft geschapen. En hij zal het opnieuw doen door de ruach, door zijn geest, die alles zal doorwaaien en tot leven wekken. En deze zullen de kinderen zijn, en ze worden hier Jesaja 44 genoemd, als je erop gelet hebt, als bomen die geplant zijn aan waterstromen. Ze spruiten poe uit het gras. Het is een nieuw scheppingswerk. En ze staan als bomen aan wateren geplant en zij brengen vrucht voort. Paulus gaat straks spreken over de vrucht van de geest. Dat is wat hen kenmerkt. De geest van God. Ze zijn door hem verwekt en ze zijn door hem vervuld. Ze worden door hem geleid. Het is die geest die alles, maar ook alles doet. En deze, zij gaan de kinderen zijn van die eenzame die niet gebaard heeft waar we van gelezen hebben en die geen baresweeën heeft gekend en toch een nageslacht heeft dat talrijker is dan Israël in de dagen van weleer. Want het is een nageslacht niet op menselijke wijze verwekt, maar door God gewekt als leven uit de dood. En dat zijn die nakomelingen van die eenling die de Heere had roepen. En die eenling, die wordt hier genoemd in de profeet Jesaja, de dienaar van de Heer. Dat is die enige en eerste ware Israëliet van wie dat er gezegd wordt dat er in hem geen onrecht is. En hij is die eerstgeborene uit de dood, die zichzelf zal geven, zegt de profeet Jesaja, als het schuldoffer voor de zonde van het toekomstige volk, dat het nieuwe Jeruzalem gaat bevolken. Ja, en daar wil ik mee eindigen. Het mooie is, dat aan het stukje waaraan Jesaja citeert, dat daar een heel bekend stuk aan vooraf gaat, dat jullie allemaal heel nauw aan het hart ligt. Want Paulus citeert het, Jesaja 54 vers 1, en daaraan vooraf gaat Jesaja 53. En dat wil ik met u lezen als afsluiter. En ik wil opnieuw uw aandacht vestigen op 52 vers 13, want daar begint het allemaal. Want daar kondigt de Heer aan dat zijn knecht succesvol, voorspoedig zal zijn, en dat hij om die redenen verhoogd zal worden, ja, ten hoogste verheven zijn. Nou, zij die de studies gevolgd hebben, weten hoe dat Petrus in Handelingen hoofdstuk 4 zo de aandacht vest op de Heer Jezus, dat hij nu verhoogd is en dat de God van Abraham, Isaac en Jacob naar zijn belofte zijn knecht heeft verhoogd. En dan neemt hij ons mee naar dit gedeelte. Want waarin is die knecht nu zo succesvol geweest? Maar laten we maar lezen vanaf vers 1. Wie gelooft wat wij gehoord hebben? Aan wie is de arm van Jahwe geopenbaard? Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte nog luister dat we hem zouden hebben aangezien, nog gedaante dat we hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen en wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, we wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar Jahwe heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen. En wie onder zijn tijdgenoten bedacht dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men staalde zijn graf bij de goddelozen, bij de rijken was hij in zijn dood. Omdat hij geen onrecht heeft gedaan en geen bedrog in zijn mond is geweest. Zie je, hij is de ware Israëliet. Maar het behaagde Jahwe hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. En wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien. Zie je dat? Nakomelingen zien. En hij zal een lang leven hebben. En nu komt het. En het voornemen van Jahwe zal door zijn hand voortgang hebben. Dat is wat Petrus ziet in Handelingen hoofdstuk 4. Dat de belofte aan Abraham, de zegen van Abraham, nu door de opgestane verhoogde knecht van Jahwe gekomen is voor alle volken. Het voornemen van Jahwe van het eerste uur. Om zijn moed te volleiden zal hij het zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. En hun ongerechtigheden zal hij dragen. Daarom zal ik hem een deel geven onder velen en mijn machtigen zal hij de buit verdelen, omdat gij zijn leven heeft uitgegoten in de dood. Dus hij komt te sterven en als hij nakomelingen zal zien en een lang leven hebben, wat kan dit anders betekenen dat hij zal opstaan uit de dood? En zoals gij opgewekt is, velen zullen opstaan door dezelfde geest tot leven gewekt als hij. En we lezen verder, direct aansluitend, onder de overtreders werd hij geteld, terwijl hij toch vele zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. En dan komt het, jubelt gij onvruchtbare die niet gebaard hebt, breek uit in gejubel en gejuich gij die geen wegen gekend hebt, want de kinderen der eenzame zijn talrijker dan de kinderen der gehuwde, zegt Jahwe. Eenzame, de vrije, heeft meer kinderen dan zij die gehuwd was onder het oude verbond. Maar Jezus is het zaad van Abraham. Hij is de zoon van de belofte, die is opgestaan uit dood en graf. Om zo de eerstgeboren zoon van het nieuwe Jeruzalem te zijn. De eerstgeborene onder vele broeders. En zijn nageslacht, zij gaan het nieuwe hemelse Jeruzalem, onze moederstad, onze metropolis, bevolken. Zij die vrijgekocht zijn door zijn bloed, uit elk geslacht, volk, taal en natie. Zij aan wie hij zijn geest heeft geschonken. De ware erfgenamen van de belofte. De zonen en dochters van Abraham. Zie je dat hij de sleutel is die verklaart waarom dat Paulus, tournee, de schrift nu helemaal anders leest. En ik hoop dat de wijn van Gods woord ons steeds weer opnieuw in beweging brengt om te zien welke wonderlijk plan van de Heere er is voltrokken door Jezus Christus. En dat wij nota bene dat ooit deel aan hebben gekregen. Wie had dat ooit gedacht? Het was alleen maar mogelijk als God opnieuw diezelfde tour de force ging doen van opnieuw leven uit de dood te verwekken. Niet één, maar een gans volk die het hemelse Jeruzalem zal bevolken. Geprezen zij zijn naam. Amen.